interne keuken.
Op 11 oktober binnenkort, dan weten we wie de winnaar wordt van de PhD Cup. Dat is een jaarlijkse wedstrijd voor jonge wetenschappers. Niet zozeer voor wie het beste doctoraat heeft geschreven, maar wie het helderste kan uitleggen. Het is een wedstrijd van Radio 1, van EOS, Stamp Media, VRT Taal doet mee. En de kandidaten worden voor de wedstrijd klaargestoomd door onze collega van de nieuwsdienst, Koen Wouters. Chanel de la Meilleur, jij bent een van die laureaten op dit moment al. Heb je al wat mediatraining achter de rug?
Ja, ik heb vorige week een dag schrijftraining en een dag presentatietraining gehad. En volgende week krijg ik nog cameratraining, interviewtechnieken. Dus er komt nog wel heel wat aan.
En dat allemaal voor een medieviste van de KU Leuven. Iemand die met de middeleeuwen bezig is. Want jullie krijgen 3 minuten, hè?
Mm-hmm.
En daarin moet je je doctoraat kunnen uitleggen. Ik vind dat veel te weinig.
3 minuten.
Ik heb het gelezen. Het is veel te interessant. Het is in het Engels, want zo gaat dat tegenwoordig. Consensus consent. Hoe zou je dat vertalen?
Iets als betwiste consent misschien. Of betwiste toestemming.
Ja, want het gaat over het huwelijk in de middeleeuwen en over het al dan niet geven van toestemming. Hè? Koen, wat is het clichébeeld van het middeleeuws huwelijk?
Gearrangeerd, denk ik.
Absoluut. Ja. Uitgehuwelijkd worden. Hè?
Huwelijksschat ook wel, denk ik.
De papa en de mama beslissen.
Ja.
En de dochter, zeker de dochter, heeft zich te plooien.
Ja. Ja.
Niks van. Ik zou in Antwerpen willen beginnen op 4 mei 1435 met ene Adriane van der Rijt, een dochter van Goedehuizen. Want haar vader was meermaals burgemeester geweest. En die gaat op die dag naar de Schepenbank. Dat is een soort... Ja, wat is dat?
Dat is eigenlijk een soort de rechtbank waar het stadsbestuur in zetelde. En die waren rechter, maar die noteerden ook allerlei verklaringen en contracten.
Ja. En Adriane gaat met haar ouders daar naartoe om een contract te tekenen.
Voilà.
Een heel opmerkelijk contract. Want wat staat erin?
Wel, er staat in het contract dat Adriane belooft aan haar ouders en aan haar familie dat zij nooit zal huwen zonder haar ouders bij die beslissing te betrekken. Als zij dat wel zal doen, dan zullen er financiële gevolgen zijn voor haar. Dus dan riskeert zij een onterving. Dus eigenlijk zien we hier ouders die een beetje op voorhand al zich indekken tegen het risico dat hun dochter zou trouwen met iemand die zij niet goedkeuren. Dus zij verplichten haar contractueel om hun wensen te respecteren.
Ja, maar het simpele feit dat daar een contract voor nodig was, dat is heel opvallend. Hè?
Dat is heel opmerkelijk, inderdaad. Ja,
ja, want Adriane mocht kiezen wie ze wou.
Volgens de wet van de kerk wel. Dus het huwelijksrecht bepaalde dat vrije toestemming de enige vereiste was om te trouwen. Dus de goedkeuring van ouders was geen vereiste. Het was de uitwisseling van de woorden ja, ik wil. Dus letterlijk het zeggen van die woorden, die maakte dat er een huwelijk plaatsvond tussen twee personen.
Hoe komt dat idee in mijn kop dat het allemaal gearrangeerd is?
Chanel de la Meilleur, zeg eens. Waar heeft Koen dat vandaan?
Vooral van films, denk ik. Er zijn heel veel films, boeken. En dat is een heel bijna een romantisch idee van de vrouw in de toren die dan wordt opgesloten door haar vader. Die wil uithuwelijken aan een vreselijke, veel oudere man.
Mm-hmm.
En uiteraard klopt dat deels. Hè. Dus er was wel degelijk dat idee van gearrangeerde huwelijken. Huwelijken waren politieke middelen, waren heel belangrijk. Een middel om netwerken te vormen. Maar de wet zei wel degelijk dat die toestemming belangrijk was. En mensen wisten dat ook. Want we zien als we rechtszaken bestuderen, dat zij dat ook zelf als argument halen. Naar boven halen van ik ben getrouwd met die persoon, maar ik heb niks fout gedaan, want het was met mijn vrije wil, zonder enige dwang.
Ja.
En die huwelijken die bestonden en die konden niet ontbonden worden.
Ja, als je dus wil weten hoe het huwelijk was in het middeleeuwen, dan moeten we wel een onderscheid maken. Hè. Het is, eigenlijk moet je dan vragen, is het voor of na de 12e eeuw?
Ja, dat is inderdaad een belangrijk verschil, want in de 12e eeuw gebeurt er eigenlijk iets heel opmerkelijk. Voor mij het interessantste aan de hele middeleeuwen. In de 12e eeuw gaat de kerk dat huwelijk een beetje hervormen. En die gaan het huwelijk helemaal naar zich toetrekken als domein. Zij krijgen eigenlijk volledige autoriteit over alles wat huwelijk aanbelangt. En zij moeten dus ook eens gaan nadenken, wat is een huwelijk nu eigenlijk?
Hoe was dat dan vroeger? Hoe was dat voor die...
Eigenlijk was dat een beetje een burgerlijke aangelegenheid. De kerk kwam daar soms al bij, er was soms een priester bij betrokken. Maar er waren niet echt heel duidelijke regels, dat verschilde ook lokaal.
Want ik dacht ergens in jouw werk gelezen te hebben dat er geen burgerlijk huwelijk bestond.
Het werd niet genoteerd, maar het was wel voor plaatselijke autoriteiten. De hele gemeenschap was op de hoogte. Maar we zien dat er eigenlijk vaak een discussie ontstond. Is een koppel getrouwd of niet?
Ja, ja,
en dat is eigenlijk een vraag waar de kerk dan een antwoord op wil bieden. Hoe maken we het onderscheid tussen een huwelijksrelatie en gewoon twee mensen die samenwonen? En wat is dan de waarde van dat huwelijk? En in de 12e eeuw komen zij met nieuwe regels. En die nieuwe regel is, solus consensus, zeggen zij. Enkel toestemming maakt dat er een huwelijk tussen twee partners kan geschieden. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want dat wordt dan de regel die door paus Alexander in de 12e eeuw, in heel christelijk Europa wordt ingevoerd. En dat wordt dan ook gepropageerd op lokaler niveau.
Ja, maar dat is ongelooflijk revolutionair. Hè? Dus een nee van de vrouw is een nee.
Ja, dwang.
Niemand kan haar dwingen om te trouwen. Ja.
En was dat dan ook zo voor de gewone man?
Zeker, ja, want ik heb de gewone man bestudeerd, dus ik ben echt naar rechtszaken gaan kijken waarin er conflict was over partnerkeuze. En dat gaat gewoon over gewone mannen en vrouwen die dat trouwden, waarbij er achteraf discussie ontstond. Was er echt vrije wil? Was er dwang in het spel? Dat bleek heel moeilijk om dat soms aan te tonen. Ja. En die rechtszaken van gewone mensen in steden, in dorpsgemeenschappen, die zijn vaak bewaard. Ja. En die zijn een heel interessante bron.
En die gaan vaak ook over ontvoeringen. Want dat heb je dan natuurlijk, als er rechtszaken van komen en ruzie over is en zo. Hè. Als een vrouw niet wil trouwen, dan kan je haar altijd ontvoeren.
Zeg toch schaken.
Ja, vind je dat in het... Ja. Mocht dat? Mocht je een vrouw schaken doen?
Nee, dus dat was verboden. Kerkelijke autoriteiten zeggen ook van een vrouw schaken mag niet, want dat impliceert eigenlijk al dwang.
Ja. Hè?
Maar wat zien we in de praktijk? We zien dat dat de schaking iets heel ambigu is, waarbij dat de wil van de vrouw een heel rare rol kan spelen. Dus aan de ene kant van het spectrum heb je ontvoeringen, waarbij vrouwen tegen hun wil werden meegenomen door een man en dan gedwongen om ja, ik wil te zeggen. Vaak waren die mannen dan geïnteresseerd in die vrouwen omwille van haar sociale positie. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je dan vrouwen die stiekem weglopen met hun lief of een huwelijk of een soort schaking enceneren, hè, met hun lief samen de stad ontvluchten. Trouwen, gewoon door te zeggen ja, ik wil. En wanneer ze dan terug in hun gekende omgeving kwamen, is er dan die familie die voor een voldongen feit wordt gesteld. Ja, ze hebben huwelijkswoorden uitgewisseld uit vrije wil.
Ja.
Dus die familie kan eigenlijk niets meer doen.
Dus dat huwelijk is rechtsgeldig op dat moment?
Is rechtsgeldig en kan niet ontbonden worden.
Maar moest die ik wil voor een gemeenschap worden uitgesproken of in de slaapkamer?
Ja, dat is een heel interessant gegeven. Dus er is een verschil tussen een wettig huwelijk en een geldig huwelijk.
Oei.
In die tijd. En een geldig huwelijk was een huwelijk dat enkel op basis van die ik wil plaatsvond. En dat kon dus eigenlijk ook in privé. Maar zoals je al aanvoelt, was dat vaak een probleem. Omdat, achteraf, als één partij zei van ik heb dat nooit gezegd, dan zit je wel met een probleem. Mm-hmm. Dus de kerk gaat ook wat bijkomende regels opleggen. Vanaf 1215 is dat. En zij zeggen bijvoorbeeld, er moet een priester bij betrokken zijn. Die intentie om te trouwen moet al op voorhand bekendgemaakt worden, zodat de gemeenschap eventuele beletsels kan kenbaar maken. En als een huwelijk op basis van vrije wil is gesloten, maar niet aan die extra regels voldoet, is het geldig. Maar niet wettig, dus het kon bestraft worden.
Ja. En dus stel, je mag niet trouwen met je lief, maar je vindt hem wel leuk. Mm-hmm. Er zijn gevallen die je beschrijft waarin de vrouw de man opzoekt, zegt kom we vluchten, we trouwen met elkaar, we komen terug en we zeggen allebei dit is wat we wilden. Familie kan daar niks meer aan doen op dat moment. Hè?
Nee.
Ze kan nog, tenzij als de vrouw om hulp heeft geroepen.
Ja, inderdaad.
Dat is een bewijs van...
Dwang. Ja.
En dan moet je op een of andere manier proberen aan te tonen van nee. Ik heb haar horen roepen.
Ja, ik heb niet geroepen.
Kan je dan vragen? Ja, ik heb niet geroepen. Jawel, ik heb het gehoord.
Ja, maar dat zo was
dat
het wel.
Ja. Dus.
Dus je krijgt heel rare rechtszaken waarbij de vrouw zegt, maar ik heb mijn instemming verklaard. Ik ben daarna die nog eens officieel gaan laten vastleggen door die schepenen. Maar iemand anders zegt, maar ik heb iemand, een getuige, die u heeft horen roepen. En dan staan er dus gigantische rechtszaken waarbij de ene partij zegt, het was met de wil. De andere zegt, nee, het is tegen de wil. En ik heb hier bewijs in de vorm van die schreeuw bijvoorbeeld. En die rechters zaten natuurlijk ook heel vaak met hun handen in het haar. Wat moeten we hiermee doen? Dus dat leidde tot chaos eigenlijk. En er zijn zelfs zaken waarin 3 partners beweren met dezelfde persoon gehuwd te zijn. Ze zeggen allemaal, ik wil, ik heb dat gezegd. En die partner heeft dan overal affairetjes gehad of relaties gehad. En dan moet die rechter zeggen, wie van die 3 vrouwen is nu echt met die man getrouwd? Dus het is een heel fascinerend gegeven.
Ja. Het gaat blijkbaar altijd over de toestemming van de vrouwelijke partner. Niet over de toestemming van de mannelijke partner. Staat die nooit ter discussie?
Het idee dat de man niet zou willen trouwen.
Ja, wie weet.
Het was wel zo dat in bijna alle gevallen die ik heb onderzocht, gaat het om de vrouw. En de vrouw wordt geschaakt, dat was ook die genderrollen toen. De man was de actieve partner en de vrouw was passief en kon instemmen, kon zeggen, ik ga in op uw avances. Maar zij zou zelf niet starten met een relatie. Er zijn een heel klein aantal gevallen waarin vrouwen mannen schaken. Bijvoorbeeld in Antwerpen, in de 15e eeuw, was er een vrouw, Lisbeth Rekmast, die wou trouwen met haar vriend, Jan Peters, die ze op de kermis had ontmoet, staat er in de rechtszaak. Maar de vader van Jan zegt, uw rijkdom is niet voldoende om voor mijn zoon. Ik ben niet akkoord. En Lisbeth springt op haar wagen met een aantal handlangers, ontvoert Jan, neemt hem mee buiten de stad en ze trouwen. En die vader gaat een klacht indienen, maar eigenlijk kan er niks meer gebeuren, want ze zijn beide meerderjarig. Het huwelijk is geschied.
Met die chique Adriane van der Rijt was dat ook gebeurd. Hè? Die was een maand voordat ze dat contract met haar ouders heeft getekend van ik zal toestemming vragen. Was ze ook ontvoerd?
Was zij ook ontvoerd.
Weliswaar tegen haar zin.
Ja, de bron zegt, of het document zegt tegen haar zin. Dat is altijd heel moeilijk voor de historicus om te weten, hoe zat het nu echt. Maar daar is het niet tot een huwelijk gekomen. Dus de familie moet op een of andere manier op tijd hebben ingegrepen, de achtervolging hebben ingezet. Maar dat heeft wel als een waarschuwing gefungeerd voor die familie. Die dachten, oei, hè, dat zou wel kunnen gebeuren. En onze dochter heeft de huwbare leeftijd bereikt. Misschien moeten ze toch eens een extra waarborg gaan inlassen in de vorm van dat contract dan.
Ja. En voor zo'n chique familie is zo'n huwelijk economisch enorm belangrijk. Ja. Hè, want het gaat over geld, over erfenissen, over... Moest er een bruidsgat betaald worden?
Nee, dat bestond in Italië, in het zuiden van Europa, maar eigenlijk in het noorden van Europa, het noordwesten van Europa, bestond dat niet. Nee.
En het erfenisrecht zat ook anders dan in de rest van de wereld, hè?
Vrouwen hadden hier het recht om te erven. En niet alleen vrouwen, maar ook jongere broers bijvoorbeeld. Dus het erfrecht was gelijk, wat heel opmerkelijk is in de lage landen. Dus elk kind kreeg een gelijk deel van de erfenis.
Ik dacht vroeger altijd, de oudste jongen in de familie krijgt het kasteel en het hele landgoed. En...
Hier niet.
Nee. En dat maakt zo'n vrouw natuurlijk wel een goede partij.
Ja, en dat is ook heel interessant, want enerzijds hebben historici gezegd van het feit dat die vrouwen bezittingen hadden, maakt dat ze meer zelfstandigheid hadden, dat ze hun eigen huwelijk konden bepalen. Maar andere historici zeggen dan, ja, maar het feit dat elk kind bezit meekrijgt, maakt ook dat elk huwelijk een potentieel gevaar is voor de familie. En dat er dus meer controle net zou zijn op die kinderen, omdat elk kind eigenlijk bezit met zich meekrijgt. Wat een aantrekkingsfactor kan zijn voor iemand van een lagere familie, sociaal-economisch dan. Dus alles moet goed in toog gehouden worden.
Ja. Als je een normaal huwelijk, dat moest op voorhand aangekondigd worden, dat werd net al gezegd. Het was ook een soort van verloving, hè?
Ja.
Die bestond. Hoe ging dat precies in zijn werk?
Dus ook de verloving was het kenbaar maken van de intentie om te trouwen eigenlijk. En die verloving was ook bindend. Dus je kon je niet met 3 mensen tegelijk verloven. Je moest op een openbare plaats, zodat heel de gemeenschap dat zou weten, belofte om te trouwen in de toekomst uitwisselen. En idealiter, na een tijdje, werd dat dan omgezet in een echt huwelijk door... opnieuw een soort ceremonie te doen in het openbaar. Maar wat ook een manier was, was geslachtsgemeenschap. Hè. Dus seksueel contact tussen de 2 verloofden transformeerde die belofte tot een huwelijk eigenlijk in een echt huwelijk. Dus dat is ook iets wat we heel vaak zien. Hè. Iemand die zegt, ah, maar je hebt mij beloofd dat we zouden trouwen in de toekomst. En we hebben een relatie gehad, we hebben seks gehad. Nu zijn we wel getrouwd. Waarbij die man dan, toch weer vaak de man dan zei, ah nee, ik heb u nooit niks beloofd, hè.
Of we hebben gewoon geen seks gehad, probeer dat maar eens te bewijzen.
Voilà. Dus zo zijn er ook heel wat vrouwen die dan naar de rechtbank trekken om dat aan te klagen en een soort vergoeding vragen daarvoor.
Ja, want zo'n huwelijk, dat was hè, een kerkelijk huwelijk, een sacrament, heet dat dan. Dat is zo wat ongeveer van het heiligste wat er is in de kerk. Dat is voor het oog van God gebeurd. Dat kan een mens niet scheiden.
Nee.
Scheiden was ook onmogelijk. In de middeleeuwen.
Niet helemaal. Dus echtscheiding zoals wij die vandaag kennen was onmogelijk. Een huwelijk kon niet ontbonden worden, maar wat wel werd toegelaten is een scheiding van tafel en bed. En je moest dan toestemming vragen aan de bisschop, maar als het echt niet boterde, als je echt continu ruzie maakte, als er overspel was geweest, kon je naar het bisdom gaan en zeggen, wel, dit is er gebeurd, wij kunnen niet meer samenleven. En dan kreeg je de toelating om apart te wonen. En er werd dan een regeling getroffen voor de bezittingen die werden verdeeld. Maar je mag nog steeds geen andere relaties aanknopen, want dat werd nog steeds beschouwd als overspel. Dus het huwelijk bleef bestaan. Maar in de praktijk was de man en de vrouw die waren allebei vrij om hun leven te leiden.
Ja, de scheiding van tafel en bed kon wel.
En dat overspel was strafbaar op zich.
Ja.
Ja. En een van de valabele redenen om zo'n scheiding van tafel en bed dan gedaan te krijgen was de incompatibilitas. Er zit een klassicus. Ja. Kan jij dat even lezen? Morum conjugum. Vrij vertaald, de onverenigbaarheid van karakter.
Ja, en dat is eigenlijk ook iets heel opmerkelijk wat enkel in onze regio voorkomt. Dus bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk zijn er dezelfde dossiers bewaard, maar die reden werd daar niet aanvaard. En in de lage landen werd die reden wel aanvaard. Dus als er echt conflict was en je kon niet meer samen door dezelfde deur, dan zei de bisschop ook, ja, er staat ergens in een bron bijvoorbeeld, een man die zijn vrouw haat, leidt enkel tot problemen. Dus in die gevallen gaan we dat gewoon beëindigen.
Bij een rockgroep heet dat artistieke meningsverschillen.
Ja, voilà. Ja.
Maar je hebt ook het gevoel dat wij ongelooflijk progressieve streken waren in die tijd. Hè, vrouwen die kunnen erven, vrouwen die zelf mogen beslissen of ze huwen of niet. Vrouwen die kunnen zeggen, ja, mijn man is onuitstaanbaar, dus ik wil scheiden.
Progressief is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar het was wel... Heel veel mensen hebben...
Naar hedendaagse normen niet. Ja, nee, dat is waar.
Dat clichébeeld van de middeleeuwen waarbij de vrouw binnen zat in haar huisje te breien of weet ik veel wat ze toen deden. Maar dat is totaal naast de feiten. Dus die vrouwen, zeker hier in deze regio, namen actief deel aan het publieke leven. Zij dreven handel. Hè. Zij gingen naar de rechtbank. Zij probeerden hun rechten te verdedigen. En uiteraard was de middeleeuwen een extreem patriarchale samenleving, veel meer dan vandaag nog. Maar dat betekent niet dat die vrouwen niks deden. En die hebben eigenlijk heel belangrijke dingen gedaan die dat het leven van de stad in die tijd dan vooral op een heel belangrijke manier mee hebben vormgegeven.
Ja, historici kennen ook een fenomeen wat ze zelf echtscheiding noemen. Hoe moet je dat organiseren?
Dat is eigenlijk wat ik daar straks zei. Dus die uitwisseling van die belofte, waarbij één partij dan achteraf zegt, het was eigenlijk toch in privé, ik zie het niet meer zitten, ik ga zeggen dat ik nooit iets heb gezegd. En dan zien we dus heel vaak mannen, vooral mannen, die zeggen, ik heb wel een relatie gehad met die vrouw, maar we hebben nooit consent of toestemming uitgewisseld. En eigenlijk is er geen bewijs in die gevallen, hè, want je kon dat gewoon privé doen. En die vrouwen die konden dan wel claimen van, ja, maar we zijn wel getrouwd, je hebt dat wel gezegd. Maar als zij dat niet konden aantonen, omdat er geen getuigen waren... Ja.
Patrick Drink, klassicus. Ik zei het al hier aan tafel.
In het verhaal. En wat met de kinderen?
De kinderen, dat is heel interessant ook. Ik vind alles heel interessant. Maar die werden vaak... Er werd een regeling getroffen. Dus het was de bisschop zei, jullie mogen scheiden. En het waren dan de lokale rechtbanken, seculiere rechtbanken, die dan zeiden, oké, jullie mogen bij ons komen voor een regeling voor de goederen, maar ook voor de kinderen. En in die regeling zien we dan vaak bijvoorbeeld dat de meisjes bij de mama wonen, de jongens bij de papa, of dat ze 2 jaar bij de mama wonen en dan 2 jaar nadien mogen ze tot bij de papa gaan. Dus een soort van co-ouderschap eigenlijk, dat toen al werd geregeld. En soms was er conflict, was dat heel moeilijk. En dan komen er hele gemeenschappen van vrienden en familieleden die mee gaan proberen een oplossing te bedenken voor die scheidingssituatie.
Ja. We hebben het de hele tijd over alle regels die toen golden en gevolgd moesten worden. De vraag is, werd dat ook zo gedaan? Of hokten mensen ook in zondigheid samen en dachten ze, die kerkelijke regel, het zal wel. Hoe strikt was dat?
Ik denk veel minder strikt dan dat we vaak denken. Daar is ook debat over. Sommige historici zeggen het is heel, dat huwelijk was iets heel strikt, je moest dat volgen. Maar in de praktijk blijkt toch vaak, in de bronnen zien we toch heel vaak, dat het niet altijd duidelijk was voor mensen, zeker van de lagere sociale groepen, wie nu getrouwd was en wie niet. En je ziet dat bijvoorbeeld als er een discussie ontstaat over een erfenis. Een meisje dan naar de rechtbank gaat en zegt, ik heb recht op die erfenis. En de familie zegt, nee, dat is niet waar, want die ouders waren nooit gehuwd. En zij zegt dan, die waren wel gehuwd, dus ik heb recht op die erfenis.
Ja. En hoe moet je dan bewijzen dat ze gehuwd waren? Ja, ze hebben nooit tegen elkaar gezegd, voilà. Ik wil, bewijs dat eens. Ja.
Inderdaad. Maar er was zeker een hele grote pluraliteit, denk ik, aan relaties, alternatieve relaties, anders dan het huwelijk. Ja. Dus er waren ook mensen die ongehuwd samenwoonden voor langere periodes of voor kortere periodes, en daar is heel wat
Maar als kind maakt dat het verschil tussen wettige erfgenaam en bastard kind.
Ja. Ja. Dus het was wel belangrijk om je zaakjes geregeld te hebben, puur al voor die bezitsrechten.
Nog een cliché, wat je vaak hoort vertellen, is het romantische idee van het huwelijk uit liefde. Dat 19e eeuw zou zijn. Hoe zat dat bij die middeleeuwers? In jouw verhaal komen ook heel vaak economische aspecten aan bod. Maar was het de gewoonte van elkaar te houden voor je trouwen?
Dat was niet per se de gewoonte, maar dat was wel het ideaal. Dus dat werd wel gepropageerd. Zoals ik daar straks zei, die rechter die zegt haat is nooit goed. Nee? Dus er bestond wel dat ideaal van het is goed dat je overeenkomt. Het is goed dat je een soort liefde voor elkaar voelt.
Afwezigheid van haat noemen we nog niet direct liefde.
Maar dat ideaal bestond wel. Ook als je teksten leest van auteurs in die tijd. Die zeggen wel, bemin elkaar met vriendschap, met liefde. De vraag is natuurlijk, die liefde, dat woord liefde, in welke mate betekent dat in de middeleeuwen hetzelfde als vandaag? Ja? Ja? In welke mate was dat een romantische liefde?
Want dat is ook de moeilijkheid van je werk. Hè? Jij leest juridische stukken, waar mensen van alles en nog wat komen beweren, met de hulp van advocaten soms, waarvan ze weten, ieder woord dat ik zeg kan gevolgen hebben.
Ja.
Dan moet je maar proberen. Zeker als het dan over liefde gaat, zeg, probeer maar eens te weten komen wat er echt speelde.
Dus ik kan ook als historicus, ik lees die rechtszaken, maar ik kan eigenlijk nooit weten, was het waar of niet. Dat is ook niet wat ik interessant vind. Het feit dat het werd gezegd, of het nu door een advocaat was of door een vrouw, en of het nu waar was of niet waar was, het toont wel aan dat die argumenten in die samenleving gebruikt werden, dat die betekenis hadden, dat die voor toehoorders plausibel moeten hebben geklonken. Dus ik ben geïnteresseerd in die ideeën rond dat huwelijk en hoe dat die gecommuniceerd werden. Maar ik ga nooit in specifieke gevallen kunnen zeggen, hier is dit gebeurd. Omdat het net zo gekleurde documenten zijn. In een rechtszaak zeg je niet de waarheid, maar zeg je wat je wilt zeggen
wat
om een goede uitkomst te verkrijgen.
Precies.
Dus of die mensen van elkaar hielden, dat interesseert u.
Ik denk dat er in de middeleeuwen genoeg over geschreven is. Alle middeleeuwen nog aan toe. Het trouwfeest zelf. Hè? Want nu gaat het allemaal over discussies en schaken en zo. Strafbaar trouwens, dat schaken ook. Wat was het? Je riskeerde onthoofd te worden of op strafexpedities? Strafbedevaart. Dat was ook wel een mooie. Naar Cyprus.
Ja.
Dat was blijkbaar levensgevaarlijk toen.
Ja, dat was levensgevaarlijk, want het was een hele lange tocht. Je moest die te voeten doorgaan. En je moest dan in Cyprus of ergens anders, er zijn ook andere locaties, moest je dan bij een lokaal bedevaartsoord een soort certificaatje gaan vragen. Van, ik ben
daar geweest. Ja.
En pas als je dat had, mocht je terugkeren. En er staat dan ook vaak, als die persoon terugkeert zonder dat certificaat, verliest hij een hoofd, verliest hij een vinger, afhankelijk van hoe zwaar het misdrijf was.
En al die tijd bleef dat huwelijk gelden, voor al de duidelijkheid. Het was gewoon een straf bovenop. Ja. Maar goed, stel dat het goed gaat, trouwfeest. Het middeleeuws trouwfeest.
Het middeleeuws trouwfeest.
De bruid in het wit?
Nee. Nee, dat wit huwelijkskleed is eigenlijk pas iets recenter. Ik geloof iets uit de 19e eeuw of zo. Mm-hmm. Eigenlijk trouwden de meeste vrouwen in het zwart in de middeleeuwen. Hè. En we zien wel dat de rijkere vrouwen, die hadden rijkelijkere stoffen. Er waren zelfs rechtsregels. Hè. Als je zo rijk bent, mag je zo'n jurk dragen. Als je minder dan zoveel geld hebt, moet je een eenvoudigere jurk dragen. Ze probeerden heel hard om die hiërarchie in stand te houden. Dus ja, mensen verzamelden samen voor met de mooiste kleren, die zij toen heel mooi vinden, dat zwart, blijkbaar. En eerst was er dus buiten voor de kerk, zodat iedereen dat kon zien, een soort van ceremonie waarbij toestemming werd uitgewisseld. En dan komen we terug bij de handen. De priester bracht dan de twee rechterhanden samen van het koppel en dat symboliseerde eigenlijk die uitwisseling van wil. Er werd dan een ring aan de vrouw gegeven door de man. En nadien was er dan vaak een soort een misviering of een soort kerkelijke dienst. En daarna is er dan het huwelijksfeest, net zoals vandaag, waar heel veel werd gegeten en gedronken. En ook daar zien we soms regels die worden opgesteld door de stad. Van, je mag niet zoveel drinken, je mag niet zoveel geld geven aan je huwelijk, tenzij je tot een bepaalde sociaal-economische klasse behoort. Na dat heel huwelijksfeest ging het bruidspaar naar hun echtelijke kamer. En daar werd dan voor het eerste keer sliepen zij dan samen. Dus in theorie voor de eerste keer, maar dat weet ik natuurlijk niet.
Ja.
Maar dat was eigenlijk de hele ceremonie. En die nacht samen werd dan echt als sluitstuk gezien, waarbij de spirituele unie die zij hadden, die werd dan ook lichamelijk en zo geperfectioneerd.
Ja. Voilà. En zoals het hoort, liep het feest ook wel eens goed uit de hand.
Mm, inderdaad.
Door drankmisbruik. Nu heb je nog één probleem, Chanel de Lameur. Je zal dat in 3 minuten moeten zien te vertellen. Op 22 september, dan is het een eerste soort wat is het? Ja, hoe heet dat? Preselectie?
Halve
finale. Vanaf 11 oktober weten we wie de winnaar is van de PhD Cup. Bedankt voor jou, Chanel de Lameur. Dank je wel. Interne keuken.